luisteren we naar de lezing van het Adventsevangelie uit Lucas 1. En de schriftlezing begint bij vers 26 tot en met het 45ste vers. Lucas 1, vers 26 tot en met vers 45.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot erin gekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, ge zijt gezegend onder de vrouwen. En als hij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon zal er hoogste genaamd worden en God de Heere zal hem de troon zijns vaders David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat Heilige, dat uit u zal geboren worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom, en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Op deze eerste Adventszondag, gemeente, komt het woord van de Heere tot ons uit het gedeelte wat zojuist gelezen is. Lucas 1 dus, en daarvan het laatste vers van de schriftlezing, dat is het 45ste vers van Lucas 1. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking, en zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Geliefde gemeente, het gaat vanmorgen over het fiat. Misschien denkt de jongen, wat is dat nou? Fiat, dat is toch een automerk? Dat heeft toch niks met de Bijbel en met de adventsprediking te maken? Je hebt helemaal gelijk. Want fiat als automerk betekent gewoon fabriek van Italiaanse auto's in Turijn. Dat is een afkorting. Maar ik zei dat het gaat over het fiat. Dat is wat anders. En misschien hebt u het wel eens zien staan op een boeg van een schip. Fiat voluntas tua. Een heel enkele keer zie je het ook op een woning staan. En dat is een Latijnse spreuk die zo uit de Bijbel afkomstig is. Fiat betekent laat het geschieden. Voluntas tua, uw wil geschieden. En dat is het adventsgebed bij uitstek. De hemel zegt, mijn wil geschieden, fiat voluntas mea. En Maria zegt, uw wil geschieden. De kerk des Heren zegt het daarna. We willen daar samen over nadenken met de hulp van de Heere. En het thema voor de prediking is, uw wil geschieden als adventsbede. Uw wil geschieden als adventsbede. We letten allereerst op het amen van het welbehagen van God. Want onze tekst zegt, en daar mogen we niet overheen lezen, de dingen die haar van Gods wegen, zo staat het er letterlijk, van 's Heren wegen gezegd zijn. Advent begint in de eeuwigheid. In de tweede plaats, het amen van het geloof van Maria. Zalig is zij die gelooft. En tenslotte het amen van de komst van Christus. Zij zullen, en heel letterlijk vertaald staat er, tot volkomen vervulling komen. Dus u wil geschieden als adventsbede. Het amen van het welbehagen van God. Het amen van het geloof van Maria. En het amen van de komst van Christus. De geschiedenis is overbekend en ze zal deze weken op de zondagschool ook wel een enkele keer aan de orde komen. We kunnen het ook heel kort zeggen. Lucas beschrijft in het begin van zijn evangelie hoe de hemelen opengaan. Niet pas in de kerstnacht, hè. Maar al voordat het zover is dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren wordt. Als Zacharias in de tempel dient, zo lezen we in het begin van Lucas 1, gaat de hemel open en komt de engel Gabriel, de man die voor God staat, zoals hij zichzelf noemt, naar de tempel toe en heeft een boodschap voor Zacharias. Zijn vrouw, die tot dan toe onvruchtbaar geweest is, zal een kindje krijgen. En die zal groot zijn in het koninkrijk van God, de voorloper van de Heere Jezus, Johannes de Doper. En een half jaar later komt diezelfde engel, nee, niet in de glanzende tempel van Jeruzalem, maar in het Galilea der heidenen. De mensen van Jeruzalem en zeker de priesters van Jeruzalem keken op Galilea neer, want dat was half heidens gebied. En daar in het dorpje Nazareth, een dorpje wat niet eens in het Oude Testament genoemd wordt, en daarom zegt later een van de discipelen, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nee, uit Nazareth kan niets goeds komen, maar in Nazareth komt wel iets goeds. De engel komt in dat verachte dorpje naar een meisje. Ze is ondertrouwd met Jozef. Jozef is uit het verarmde geslacht van koning David. En dat meisje krijgt ook een boodschap. Ze zal een kindje krijgen. Alleen deze boodschap is nog wonderlijker dan bij Elisabeth. Elisabeth was oud en onvruchtbaar, maar krijgt een kindje. En dat kindje is van Zacharias en van Elisabeth. Zoals alle kinderen hier op aarde van een aardse vader en een aardse moeder zijn. Maar het kindje van Maria heeft alleen een aardse moeder. De Heilige Geest zal het kind wat van Maria zal zijn en toch niet van Maria zal zijn, in Maria leggen. Zo zegt de Schrift het. De Heilige Geest zal u overschaduwen en daarom zal dat Heilige, die uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Ja, dat is voor Maria een hele wonderlijke boodschap geweest. Probeert u het zich maar eens even voor te stellen. Een engel met zo'n boodschap. En Maria vraagt dan ook, hoe zal dat zijn? Hoe kan dat? Als ik nog niet getrouwd ben, geen man heb, en wij ook niet samen geleefd hebben als man en vrouw? Inderdaad, wonderlijke geboorte, wonderlijke ontvangenis, wonderlijke conceptie. En dan is het opmerkelijke dat als Maria gebogen heeft en gezegd, als het dan zo is tegen de engel Gabriël, mij geschieden naar uw woord, uw wil geschieden. Dan krijgt Maria een bevestiging van haar overgave in het geloof. Want God weet hoe zwak van moed en klein van krachten ook de oprechte gelovigen zijn in zichzelf. De Heere laat Maria gaan naar het zuiden, uit Nazareth, naar Bethlehem, naar de streken van Jeruzalem, waar Zacharias en Elisabeth wonen. Elisabeth is de nicht van Maria en ze ontmoeten elkaar. En als Maria dan Elisabeth ontmoet, dan staat er dat wonderlijke woord: bij het groeten van Elisabeth springt het kindje, wat Elisabeth nu al 6 maanden bij zich draagt, springt op in haar schoot. En nou weten degene onder ons die moeder mochten worden wel dat een babytje voor de geboorte allerlei bewegingen kan maken. En soms heel veel bewegingen kan maken. Het ene kind is het andere niet. Dat merkt een moeder ook al voor de geboorte. Maar dit is wel iets heel bijzonders. Dit is niet zomaar een beweging van het nog ongeboren leven. De voorloper, Johannes de Doper, al voor zijn geboorte. Hij beweegt zich op een bijzondere manier, zoals ook in het Oude Testament. Jacob en Esau voor hun geboorte op een hele bijzondere manier bewegingen maakten, vlak voor hun geboorte. De kinderen stieten samen, staat er, in het lichaam van hun moeder. Dat zijn bijzondere dingen, aanwijzingen van God. Dingen die buiten het gewone leven vallen, omdat ze een diepe betekenis hebben. Hier is het als een groet van de voorloper aan de moeder van de Heere Jezus. En dan wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. Dat moet u zo lezen, dat ze heel persoonlijk, geestelijk, goed gesteld was, zouden wij zeggen, in ons taalgebruik. Dat ze een bijzondere blik kreeg op de ontfermingen en de genade van God. Maar de uitdrukking betekent ook dat ze een moment een profetes werd, bezield met de geest van de profetie. En dan zegt ze het tegen Maria: gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw buik. En waarom overkomt mij dit? Dat is de taal van het wonder. Dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die u van God gezegd zijn, ze zullen volbracht worden. Dan laat de profetes Elisabeth aan Maria van Gods wegen weten: het is waar. Het zal waar en zeker zijn. Een bevestiging allereerst van het geloof van Maria. En dat had ze nodig op de weg die ze moest gaan. Waarom is dat waar, wat van de Heere gezegd heeft? Wel, allereerst omdat het van de Heere komt. Het zijn geen fantasieën van mensen waarmee Maria en Elisabeth zich bezighouden. En wij moeten ons in de adventstijd en in de kersttijd ook maar niet met flarden van fantasieën van mensen bezighouden. Maar het is het woord van God. En dat woord van God vloeit voort, komt voort uit de hemel der heerlijkheid. Ik heb het al aangeduid toen we de geschiedenis kort aanstipten, dat in dit hoofdstuk wordt 2 keer gezegd door de evangelist Lucas dat Gabriël, de aartsengel Gabriël, naar de aarde gezonden wordt. En Gabriël wordt 1 keer in het Oude Testament genoemd. U moet dat straks thuis maar eens nalezen. In het boek Daniël komt de naam Gabriël, de naam van deze engel, voor het eerst voor. Dat is dat ontroerende hoofdstuk met dat gebed van Daniël, als Daniël ziet dat de tijd van de bevrijding uit de ballingschap is aangebroken en dat de profetische woorden van Jeremia zeggen dat na 70 jaar de bevrijding zal komen. Dan roept Daniël geen dankdag uit. Dan klapt hij niet in zijn handen en zegt: de tijd van de bevrijding is gekomen. Dan buigt Daniël neer in een van de allerootmoedigste schuldbelijdenissen die we in het Oude Testament vinden. O God, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben verzondigd dat u die oude belofte zou vervullen. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze overheden. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. En dan zendt God antwoord. Wie? Gabriël. En Gabriël gaat profeteren. Het precieze tijdstip is een moeilijke tekst. Maar het is wel duidelijk dat het gaat om een tijdsaanduiding. De tijd waarin het heil zal komen en waarin de Messias, zijn naam wordt genoemd, zal verschijnen. Het was beloofd, eeuwen tevoren. En Daniël, verlicht door de Heilige Geest, had precies aangegeven: Gabriël, die voor God staat, heeft het voorzegd. En nu komt diezelfde Gabriël met dezelfde woorden van God naar Zacharias en naar Maria. Het woord uit de hemel. Want laten we het nooit vergeten, gemeente. En de jongelui moeten het ook maar niet vergeten. En de meesters en de juffrouws van de zondagsschool zeker ook niet. Het gaat bij Advent niet allereerst om allerlei verwachtingen van mensen. Het gaat bij Advent allereerst om het amen van Gods welbehagen. Zo zal het geschieden. Om de eeuwige liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En vanwege Gods eeuwige liefde gaat God het in de oudtestamentische tijd al voorzeggen. Hij zal komen, de Messias. En hij gaat het in de tijd van de vervulling aanzeggen. Hij zal komen, Zacharias, Maria, Elisabeth. Het zal gebeuren. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Gemeente, wat is dat een wonder als je daar iets van mag zien. Niet alleen in de adventstijd. Al is dat wel een tijd waarin dat bijzonder spreekt. Maar als je daar iets van mag zien, dat God van eeuwigheid met liefde bewogen is. En dat al de heilswerken van God voortkomen uit zijn eeuwige barmhartigheid. Als je dat heel persoonlijk mag leren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik mijn zoon in deze wereld gezonden. En u tot hem getrokken met koorden van goede tierenheid. Dan verbreek je hart. En dan ga je begrijpen waarom Elisabeth en Maria en Zacharias eindigen in de lof van de eeuwige liefde van God. Opmerkelijk, hè? Het Oude Testament kent een psalmboek. 150 psalmen waarin de lof van God gezongen wordt. En wanneer wordt er in het Nieuwe Testament gezongen? Nou, er zijn een paar aanwijzingen hier en daar, maar dat is maar klein. Er wordt gezongen rondom de komst van de Heere Jezus. De lofzangen, de engelenzang. Lof zij deze God voor zijn liefde. En als je in je persoonlijke leven nou iets van die liefde van God, die opzoekende, trekkende liefde van God, mag ervaren, dan kan het niet anders of je hart wordt verbroken in liefde en lof. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Nou, dat zie je hier ook gebeuren, want Elisabeth profeteert en Elisabeth zingt haar lofzang. En ze zegt, wat is mij dit, dat de moeder van de Heere, de moeder van de komende verlosser tot mij komt. Ja, en dan moeten we ook nog even letten op Maria. We hebben al even aandacht aan haar geschonken. En als we aandacht aan haar schenken nu, vooral met het oog op haar geloof, dan moeten we er altijd voor oppassen om niet een mens in het middelpunt te stellen, maar Gods werk in het leven van deze begenadigde vrouw. Kijk, het is zo dat Maria op een hele bijzondere manier is uitverkoren om de moeder van de Heere Jezus te zijn. En u weet wel dat met name in de Rooms-Katholieke traditie er heel veel van Maria gemaakt is. En uit reactie tegen de Maria-verering is in protestantse kringen wel eens wat erg vlak over Maria gesproken. Dat mag niet. Want zij is en blijft naar het woord van God een bijzonder begenadigde vrouw. Als de Rooms-Katholieke kerk sinds onheugelijke tijden Maria aanbidt, Ave Maria, gratia plena, benedicta tu mulieribus, Ave Maria, vol van genade, dat maken ze van de tekst. Gezegend zijt ge onder de vrouwen. En als je dat met de rozenkrans biddend tientallen keren herhaalt en daar zou iets verdienstelijk in zitten, dan zeggen we nee. Zo heeft God het niet bedoeld. En Maria, als ze het geweten had, ze zou er niets van begrepen hebben. Want als de Roomse kerk zegt, Maria vol van genade, ik vol van genade, begenadigd. Het was alleen maar geschonken goed, zo staat het ook letterlijk in de grondtekst. Het was alleen maar ontferming. En een wonder van God dat ik deze woorden mocht horen. En het is een wonder van God dat ze deze woorden mocht beamen. Amen zeggen. Op het woord. En ik hoop dat u, toen we dat hoorden voorlezen en nu wellicht meegelezen hebt, daardoor geraakt bent. Als Maria dat wonderlijke hoort, ze begrijpt niet alles. Maar één ding weet ze, ze buigt voor het woord en ze zegt, zie de dienstmaagd van de Heere. Ook zo'n prachtig woord, hè, want in de grondtekst staat er eigenlijk slavin. Zie de slavin van de Heere. Mij geschiede naar uw woord. Laat het zo gebeuren zoals u het gezegd hebt. En dan is mijn oog op u en mijn verwachting van u. Was dat een genade, gemeente, als je zo mag leven en zo onder het woord van God mag zitten. Want laten we het duidelijk zeggen, Maria heeft natuurlijk een hele bijzondere plek. Zij wordt de moeder des Heren. En Maria krijgt ook een hele bijzondere boodschap. Zo'n boodschap heeft niet één ander mens hier op aarde ontvangen. Zij heeft een unieke plaats in het koninkrijk van God. Maar ook al is dat zo, toch is er in alles wat hier beschreven staat ook iets wat voor ieder van degenen die de Heere ootmoedig vrezen zijn betekenis heeft. Want als Maria buigt voor het woord van de Heere, mij geschieden naar uw woord, dan is dat vrucht van het ware geloof. En als een kind van God iets gaat leren van de kracht van woord en geest, en een blik mag slaan op het belovende spreken van God, of zo u wilt, op de belofte van God, dan is er ook dat fiat. Heere, mij geschieden naar uw woord. Dan willen ze niets anders dan wat God wil. En dan ligt in de overgave van het geloof, in de ootmoedige aanvaarding van de woorden van de levende God, een krachtige troost en een sterke verwachting. Misschien zegt u vanmorgen, ja dominee, ik weet van mijn vader dat hij daar iets van kende in zijn leven. Of van mijn godvrezende grootmoeder die al jaren geleden overleden is, dat ze wel over die levende verwachting, dat buigen voor God, dat beamen van Gods eigen woord sprak. Maar ik sta daar buiten, ik sta daar buiten. Als ik het woord van God hoor, en de scherpe vermaningen hoor, en de eis en de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering, dan zeg ik ja, dan zeg ik amen. Maar ik zeg het niet met mijn hart. Want mijn hart blijft zo ongevoelig en zo onberoerd en zo kil en zo koud. En steeds verder en steeds meer ontdek ik dat de waarachtige bekering en het ware geloof onmogelijk bij mij te vinden zijn. Ik loop tegen de onmogelijkheden op. Moet je eens luisteren. Moet je eens luisteren. Wat is ook een lijn in dit hele Adventsevangelie? Dat is dat God door de onmogelijkheden heen werkt. In de voorbereiding voor de komst van Christus. En in de komst van Christus zelf. Zacharias en Elisabeth, ze zijn oud geworden. En menselijk lijkt het onmogelijk te zijn dat ze nog een kindje zullen krijgen. Elisabeth is oud en onvruchtbaar. Ze lijkt daarin op de moeder van Israël, op Sara. Oud en onvruchtbaar. En toch krijgt ze de belofte. Het kind dat geboren zal worden, zal de voorloper zijn van de Messias, van de Heere Jezus Christus. Geen ding is bij God onmogelijk. En de boodschap aan Maria is nog wonderlijker. Maria is dan wel jong, maar Maria is ongetrouwd. Hoe kan dat? Een kind krijgen zonder een man te hebben? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat evangelie wat op een hele bijzondere manier in deze gebeurtenissen aan het licht treedt, zegt ook iets tegen zondaren in het jaar 2011 die met zichzelf vastlopen en aan hun onmogelijkheden herinnerd worden. Wat bij de mensen onmogelijk is, is onmogelijk, is mogelijk bij mij. Het is Advent, het is Kerst geworden. God werkt door de onmogelijkheden heen. En als je nou vastzit op je onmogelijkheden en je je hart niet tot die hartelijke overgave kan brengen, jezelf geen geloof kan geven, jezelf geen hoop kan geven, jezelf geen liefde kan geven, dan mag het toch het gebed zijn. O God, onmogelijk, machteloos. Een volk, daar hoor ik bij, dat in duisternis zit en in het land van de schaduwen van de dood. Maar ik heb het vanmorgen weer gehoord, zoals ik het zo vaak van de kansel af gehoord heb. Er is toch geen ding bij u onmogelijk. Heere, zou u me op deze dag, in deze Adventsweken, in deze gedenktijd in het kerkelijke jaar, daar iets van willen laten zien, verdiend is het niet. Maar wil u het doen? Opdat u door het geloof, wat zou u blij zijn, niet? Amen mag leren zeggen, maar dan van harte. Mij geschiede zoals u gesproken hebt. Want dat is nou precies het kenmerk van de waarachtige bevindingen. Daar wordt wel eens over gesproken en hopelijk wordt er veel over gesproken. En hopelijk wordt er ook goed over gesproken, want er is natuurlijk op het punt van wat bevinding is ook wel een heleboel gezegd. Waarvan je zeggen moet dat het in het licht van de schrift niet altijd even zuiver was. Maar echte bevinding is dit. Calvijn zegt het zo in het eerste boek van zijn institutie. De bevinding van het geloof is dat ik ervaar dat God precies zo is als hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dus bevinding is altijd bevinden dat het woord waar is. Zoals de psalmdichter het zegt. Uw woord is de waarheid. Dat weet ik omdat het in de Bijbel staat. Maar de gelovige zegt, en ik weet het ook, omdat ik het in mijn eigen leven heb bevonden. En vandaar dat Psalm 119 toch altijd wel een lievelingspsalm is van veel van Gods kinderen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zij heeft geloofd wat van de Heere gesproken is. Zij heeft geloofd dat God een waarmaker is van zijn eigen woord. En daarom is ze zalig. Maria is niet zalig om wie ze is, want zij was een dochter van Adam. Maria is niet zalig omdat ze uit het huis en het geslacht van David is. Ook al is dat op zich een voorrecht. Maar dat maakt een mens niet zalig. Maria is zalig door het geloof. En er is geen andere weg voor Maria en Jozef, voor Elisabeth en voor al die anderen wie namen we lezen in deze geschiedenis. Er is geen andere weg voor u en voor jou en voor mij dan om zalig te worden. Dan door het geloof. Ja, maar hoe krijg je nou dat geloof? Daar heb ik wel iets over gezegd, maar daar moeten we nog even iets verder over doorgaan. Want onze tekst bevat nog meer dingen dan alles wat tot nu toe aan de orde geweest is. Zalig is zij die geloofd heeft, die in overgave en vertrouwen op het woord heeft gehoopt. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die van de hemel als boodschap zijn gekomen, die zullen volbracht worden. Letterlijk, ik gaf het al aan, staat er, die dingen zullen tot volkomen vervulling komen. Staat er met klem, volbracht worden. Wat waren die dingen die gezegd zijn? Wel, als we één of twee woorden uit de boodschap van de engel Gabriël aan Maria hier een moment bij mogen betrekken, dan wordt dat duidelijk. Maria zal een kind krijgen en zij zal een zoon baren, vers 31. En gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Nou, dat is genoeg om bij de woorden van onze tekst te betrekken. Ze zal een kind krijgen en de naam wordt erbij gegeven. God laat de keuze van de naam van zijn zoon niet aan mensen over. Ja, als een babytje geboren wordt, dan kiezen de ouders een naam. Soms kiezen ze de naam van vader, moeder, broer, zus of hun eigen naam. Soms een Bijbelse naam, maar ouders kiezen de naam. Dat was ook in het Oude Testament en in de tijd dat de Heere Jezus hier op aarde kwam wel de gewoonte. Maar er zijn bijzondere momenten in de heilsgeschiedenis dat God het niet aan de keuze van een vader of van een moeder overlaat. En dit is de meest bijzondere voorbeeld daarvan. God kiest de naam van zijn zoon. En wat is die naam Jezus? Letterlijk betekent dat Jehovah of Yahweh maakt zalig. En in Matteüs 1 vers 21 wordt die naam zo uitgelegd. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan moet u één ding niet vergeten. Dat als hier staat dat de dingen die haar gezegd zijn, die aan Maria gezegd zijn, zullen volbracht worden. Dat dat niet alleen maar betekent Jezus Christus zal komen en geboren worden op de tijd door God bestemd. Dat is natuurlijk het eerste. Dat is ook het grote wonder. God zendt zijn zoon geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Maar als daar staat die zullen volbracht worden, betekent dat meer dan alleen de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Maar ook dat als die koning komt, dan zal hij zijn zoals God het beloofd heeft. Hij zal zijn naam waarmaken. Hij zal niet alleen als een hulpeloos kindje in de kribbe gelegd worden, dat ook. Maar hij zal door zijn kracht en door zijn genade zondaren opzoeken. Om ze zalig te maken. En dat blijkt al in het kerstevangelie dat de kribbe aantrekkingskracht heeft. Geestelijke aantrekkingskracht. Herders komen, wijzen komen. En straks in de tempel Simeon komt en Anna komt. En daarin zie je het, hij maakt zijn naam waar de dingen zullen volbracht worden. Hij zoekt het weggedrevene en het verlorene. En als de Heere Jezus opgegroeid is en hij zijn werk, zijn openlijke werk onder Israël gaat beginnen, dan blijkt het. Hij zoekt een melaatse op en hij zoekt een kreupelen op. En aan het einde van een lange dag van spreken en werken en genezen, brengen ze 's avonds laat, zo schrijft Matteüs, alle mogelijke zieken en bezetenen en ellendigen en armen naar hem toe. En hij genas ze alle. En heeft voor ieder een woord. Het zal volbracht worden. En Maria was naar alle waarschijnlijkheid een stille vrouw. Maar wel een vrouw die dicht bij het woord leefde. Niet alleen toen ze de boodschap kreeg en ze zeggen mocht mij geschieden naar uw woord, maar ook als het wonder van kerst heeft plaatsgevonden en als de herders geweest zijn en de grote werken van God in Bethlehem en de omgeving verkondigen, dan staat er en Maria bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart. Maria leefde bij het woord en ze bewaarde alle woorden van God en de dingen die ze in het licht van het woord rondom de kribbe van de Heere Jezus Christus heeft meegemaakt. En de dingen die ze niet begreep, die overlegde ze, die overdacht ze, die vergeleek ze met elkaar, dat kan het woord ook betekenen. Ze was werkzaam met het woord. Kijk, daar heb je nou het echte geloofsleven. Het echte adventsleven ook. Werkzaam zijn met het woord van de Heere. Bent u dat ook? Of zijn we alleen maar druk met allerlei inkopen en zo? Ja, dat mag ook hoor. Tot op zekere hoogte. Maar wat zou het een zegen zijn als je een heleboel van het druk van deze dagen van het jaar is naast je neer kon leggen. En je werkzaam was met het woord van de levende God. Werkzaam was met het feit dat de dingen die van hem gezegd zijn, zijn gekomen. Gods belofte in de eerste komst van Christus vervuld. En dat je die zaligmaker nodig krijgt. Wiens naam is Jezus. Gekomen van de hemel om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want zo kwam Hij. Zo is Hij. Zo blijft Hij. Hebt u Hem nodig? Gaat uw hart naar Hem uit? Omdat u weet, iets weet, dat u een verlorene bent? Of weet u dat niet? Ja, u kent het woord. U knikt misschien instemmend. Zo is het, dominee. Verloren. En misschien zegt u de woorden van Paulus er wel achteraan. Dood in de zonden en in de misdaden. Maar als u dat zegt, beeft u dan nooit? Beeft u dan nooit? Want soms kunnen we in onze kringen de meest ernstige dingen zeggen over zonde, schuld, verlorenheid. Zonder dat er één rimpeling in onze ziel een plek heeft. En kunnen we zomaar doorleven. Hoe lang moet dat nog verder? Hoe lang moet dat nog verder? Blind zijn voor onze schuld. Blind zijn voor wie God is. Blind zijn voor wie Jezus is. Als het zo verder gaat, nooit bang dat zo blijft. Nooit bang dat u straks met een onverzoende schuld en met ongeopende ogen en met een onverbroken hart zonder borg voor uw ziel voor de rechterstoel staat. Gemeente, als het zo is dat het altijd zo traditioneel onbekeerd gebleven is. Als we altijd zo makkelijk uiterlijk religieus konden zijn en misschien ook wel degelijk konden zijn, maar zonder dat ons hart er ooit door geraakt werd. En dat gebeurt. Wat zijn we dan arm? Wee dan één ding. Dat het woord Advent voor de kerk van het Nieuwe Testament ook betekent: hij komt om de aarde te richten. En ook dat woord zal zeker vervuld worden. Wat de toekomst brengt, weet ik niet. Wat jouw toekomst zal brengen of wat mijn toekomst zal brengen, dat ligt in Gods hand. Maar één ding weet ik. Dat hij komen zal op de wolken en dat Maria er ook iets van gezien heeft, al is het misschien van verre, rondom deze gebeurtenis. Hij komt om de aarde te richten. En wat zal het zijn als je dan zonder hem te kennen voor zijn rechterstoel zal staan? En daarom dringt juist ook het Adventsevangelie erop aan. Zoek hem. Zoek hem zoals hij zichzelf openbaart en zichzelf in zijn woord aanbiedt als de zoekende zaligmaker van zondaren. En dan is bij hem alles te vinden. Want gij zult zijn naam heten Jezus. Elke zaligmakende genade die een arme zondaar nodig heeft is in hem te vinden. Want het is toch voorzegd. En de woorden zullen toch vervuld worden? Als je blind bent en niet zien kan en zegt, oh, wat ben ik zo dwaas in de dingen van het geestelijke. Heere, open mijn ogen. Bij hem is de ogen zalf waarvoor alle blindheid wijken moet. Als je zegt, mijn onmogelijkheden. Ik loop zo vast. Geen geloof om te geloven, geen hoop om te hopen, geen liefde om lief te hebben. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. Want in zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven in zijn opstanding, in al de werken die hij gedaan heeft, heeft God telkens gezegd, geen ding zal bij hem onmogelijk zijn. Als je zegt, mijn schuld, bergen van schuld, ik kan er niet overheen zien, ik maak ze alleen nog maar groter. Hij komt over de bergen van schuld heen. En hij zegt het, mijn naam is Jezus. Ziet, hier ben ik. Want ook dat woord zal van God vervuld worden. Als ik, en misschien u die de Heere vreest, is dat het waar u mee zit, aangevallen wordt door de boze, die zegt, je hebt geen heil bij God. En dan wordt het weer Advent. En straks weer Kerst. Maar de hemel is al zo lang van koper. Misschien omdat u afgedwaald bent. Misschien omdat God onbegrepen wegen met u gaat. Maar hij zegt het. Geen ding zal bij mij onmogelijk zijn. En dan is het dat we heel ootmoedig, heel eerbiedig, bij het woord van onze tekst mogen buigen en zeggen, Heere, zou u dat waar willen maken? Dat ik door het geloof mag zien dat u gekomen bent en waarvoor u gekomen bent en dat er bij uw uitkomst redding, heil en zaligheid is. Heere, wat u me onthoudt, en u zou me alles kunnen onthouden naar recht, onthoud me dat niet. En weet u wat er dan gebeurt? Twee dingen. Dan ga je ontdekken dat wat de Bijbel zegt van al Gods werk, dat het zo waar is. Het klonk in de schepping. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. En als je nou in de adventstijd en in de kersttijd en in de lijdenstijd door het geloof de werken van God mag gaan bewonderen, dan zeg je het misschien met nog meer verwondering. Goed begrepen. En ziet, het is zeer goed. Zalig is hij die geloofd heeft. En die het zeggen mag door het geloof. Heere, u hebt alles goed gedaan. Wonderlijk zijn uw werken. Wonderlijk in de geboorte van de Heere Jezus. Wonderlijk in het lijden en sterven van die grote borg en zaligmaker. Wonderlijk in alles. En dat leidt tot de tweede. Want waar we God gaan goedkeuren en de werken van God gaan goedkeuren en gaan zeggen, u wil geschieden, u wil alleen, gelijk in de hemel, zo ook hier beneden. U wil, was, is, blijft altoos wijs en goed. Als we dat gaan zeggen, dan wordt ons hart ook bereid om de lof aan God te brengen. En dan gaan we begrijpen waarom Maria, als ze het horen mag, van haar nicht Elisabeth, zalig is zij die gelooft. Dan gaat Maria zingen. Zingen. En dan moeten we dus goed opletten. Dan zingt ze vanuit de vernedering en de verwondering. Mijn ziel maakt grote heren. Omdat hij de laagheid, de nederigheid, Galilea der heidenen, verarmde geslacht. Omdat hij de nederigheid, zondares, schuldenares, van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En daartoe zijn wij geschapen, gemeente. Om God te loven en te prijzen. En sinds de zonde in deze wereld kwam, is dat onmogelijk geworden. En soms kan iemand die oprecht de Heere vreest daaronder gebukt gaan. Want dat is toch het hoge doel. Maar waar het geloof leeft en amen zegt op de woorden en de wil van God, daar wordt de lofzang geboren. Zoals het zo prachtig en zo kernachtig staat in de eerste vraag en het eerste antwoord van de kleine catechismus van Westminster. Wat is het grote doel van het leven? Antwoord: God te eren en hem eeuwig te genieten. Hoe leer je dat? Nu in beginsel, straks volkomen, in de weg van het geloof. In de weg van de bekering. In de weg van het mij geschieden naar uw woord. Of, nog iets anders gezegd, in de taal van onze tekst. In de weg van het zalig is hij die geloofd heeft. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Amen.